Fijn om bij jullie te zijn. En ook met jullie te mogen spreken vanochtend over de dingen van God. Zoals Petra al zei, we zijn, Agnes en ik zijn voorgangers-echtpaar in Ermelo. En zijn ook vertrekkend voorgangers-echtpaar daar. We zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. En we zijn aan het zoeken naar waar God ons hebben wil. Er zijn allerlei woorden en gedachten. En we proberen de Gods stem te verstaan. Is dat herkenbaar voor jullie of niet? Dat je misschien wel bij jezelf denkt, goh, waar gaan we naartoe met z'n allen? En ook, waar ga ik persoonlijk naartoe? Misschien dat je wel zegt, ik ben in een soort transitiefase. En ik geloof dat dit jaar ook het jaar is dat heel veel mensen, ook in Nederland en ook misschien wel zelfs wel wereldwijd, maar alsof mensen in een transitiefase zijn van A naar B. Of misschien wel, als je wat langer meeloopt, van C naar D. Of van, nou ja, goed, we kunnen het hele alfabet kunnen we afgaan, zeg maar. van R naar, nou goed. Maar alsof God je in een volgende fase neemt. En ik geloof dat dat met onze gemeente in Nederland ook zo is. Het is alsof we aan het wachten zijn op de nieuwe golf van de Heilige Geest. Amen. Ja, we hebben een enorme golf gehad in de jaren 90 en ook daarvoor. Maar het is net alsof God vandaag een nieuwe golf wil geven. En ik zou willen zeggen, als ik gewoon zo even uit mijn hart mag spreken, zorg dat je je surfplan klaar hebt. Want er komt een nieuwe golf van de Heilige Geest aan. Mensen die kunnen surfen hier, ja, daarachterin, ja. Mensen die kunnen surfen, ik heb vroeger als tiener heb ik heel veel gewindsurfd. Ik had een oude windracer, een oude plank, zeg maar, van 2 meter. Het ding was loodzwaar. En ik probeerde ermee op korte golven te surfen op de Noordzee en dat lukte niet. Of wat minder goed, vooral als het wat harder gaat waaien. Maar één ding heb ik geleerd, is dat je moet leren om op die plank te staan en je evenwicht te bewaren en te sturen met de plank en met het zeil wat op de plank is. En ik geloof dat het geestelijk precies zo is. Ik val gelijk met de deur in huis. Jullie zullen wel denken, goh, die man is enthousiast. Dat klopt, dat ben ik ook. Ja. En toe, aan toe, in God, zeg maar, enthousiast. Ja. Maar ik geloof dat de Heilige Geest vandaag wil spreken, ook tot ons. En dat de Heilige Geest in ons hart iets wil leggen. En ook een nieuwe verwachting wil geboren doen worden in ons hart. Voor wat komen gaat. Je kent het verhaal wel van die profeet. En de vrouw van die profeet, en er was iemand die kwam bij die profeet en die zei tegen die profeet, en hoe gaat het met me? Nou, zei die profeet, beter dan morgen. Nou, dat is een grapje. Ja, we gaan voort van kracht naar kracht en van glorie naar glorie en we gaan vooruit op de wind en de golf van de Heilige Geest. Ik wil graag een stukje met jullie lezen uit Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 16, als je je Bijbel bij je hebt. Ik wil met jullie spreken vanochtend ook over de Heilige Geest. Johannes hoofdstuk 16. Ik zou je willen aanmoedigen om die hoofdstukken Johannes 14, 15, 16 te lezen. Als je misschien straks thuis bent en ook maar weer gelijk het hele boek Handelingen in één ruk uit te lezen. Dat is best mogelijk. Maar ik zou graag een stukje willen lezen uit Johannes hoofdstuk 16. En dan vers 5. En nu ga ik heen naar hem, zegt Jezus, die mij gezonden heeft. En niemand van jullie vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar dan komt het wat Jezus zegt. Maar ik zeg jullie de waarheid. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. En het staat er ook in het Grieks. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zegt Jezus, zal de trooster niet naar jullie toekomen. Maar als ik heen ga, hij zegt eigenlijk wanneer ik heen ga, zegt Jezus, want hij wist dat hij weg zou gaan, zal ik hem naar jullie toezenden. En als hij gekomen is, en dan kun je de rest lezen, maar ik wil het hierbij laten. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar jullie toekomen. Maar wanneer ik ga, dan zal ik hem naar jullie toezenden. En wanneer hij komt, dan gebeurt er van alles. Ik heb begrepen dat het thema van de gemeente is back to the basics. Klopt, hè? Het jaarthema. Ik zou willen zeggen, voor mij begon de basics allemaal met het werk van de Heilige Geest. Sterker nog, als ik in de Bijbel lees, dan lees ik dat de discipelen met Jezus in aanraking komen. Dat Jezus zegt, ik ga weg. Maar daarna in Handelingen lezen we dat Jezus zegt dat ze moesten wachten op de belofte van de Vader. De belofte van de Heilige Geest. En hij zegt, wacht op de belofte van de Heilige Geest voor je aan het werk gaat. En toen met de Pinksterdag, toen kwam de Heilige Geest. En toen begon het allemaal, toen werd er van alles werd er geboren. Sterker nog, de hele gemeente, het lichaam van Christus is geboren door het werk van de Heilige Geest. En ik geloof dat het ook voor ons vandaag de roeping en de opdracht van God is om steeds weer opnieuw te wachten op de werking en de uitstorting van de Heilige Geest. Voor mijzelf begon dat toen ik een jonge tiener was in 1986. Ik kan me nog herinneren. Ik had net HAVO-examen gedaan en ik zat in het laatste jaar van de MEAO. Ik probeerde in 1 jaar een MEAO-diploma te halen. Dat is ook gelukt. En ik wilde registeraccountant worden. En dat is een prachtig beroep om uit te voeren. Maar God had een ander plan. Ik kan me herinneren dat ik op een avond gedoopt werd in de Heilige Geest. En dat was voor mij het begin van mijn hele leven met God. De basics van het leven met God door de Heilige Geest. Ik trok in die tijd op met een vriend van mij, Oscar Lohuis, een van mijn beste vrienden. Zeker in die tijd. En we trokken samen op. En Oscar die ging naar de Bijbelschool. En hij kwam terug van de Bijbelschool. We waren jonge tieners. En elke vrijdagavond hadden we dan zeg maar jeugdavond. En na 2 weken kwam hij terug van de Bijbelschool. En ik deed de deur van de kerk open. Want ik verwelkomde hem. En hij was iets later dan wij als groep waren. In Haarlem en ik deed de deur van de kerk open en ik keek hem aan en ik dacht, wat is er met jou gebeurd? Hij was nog maar net 2 weken op de Bijbelschool was hij bezig en het was alsof er een wit licht om hem heen straalde. En zijn ogen stonden anders, zijn uitstraling was anders en er was iets met hem gebeurd. En ik keek hem aan en ik denk, wat is er met jou gebeurd? En ik stelde die vragen ook later. Maar ik kan me nog herinneren op het eind van die avond dat Oscar tegen mij zei, Stef, zullen we eens even samen bidden? Ik zei, nou, dat lijkt me een goed idee. Dat deden we wel vaker. En hij speelde dan gitaar. En ook die avond, om 10 uur 's avonds, vrijdagavond 1985 was het, geloof ik, ja. En hij zegt, laten we samen bidden. Dus we gingen zitten en de jeugd ging naar huis. En we bleven achter in het jeugdhonk. En hij pakte zijn gitaar, een oude klassieke Spaanse gitaar. En hij speelde dat lied van Zing Halleluja voor de Heer. Ken je dat oude lied nog? Het was toen opwekking, zeg maar. Opwekking was toen nog rond de 200 liedjes volgens mij. Als een hert dat verlangt naar water, dat was zeg maar de hit van die tijd. Als we dat zongen, dan gebeurde het, zeg maar. Maar hij begon te zingen. Zing halleluja voor de Heer. Zing halleluja voor de Heer. En het was alsof de Heilige Geest het jeugdhonk binnenkwam. Alsof er een gloed van warmte om me heen kwam. En alsof de Heilige Geest voor me stond. Ik had het nog nooit eerder zo ervaren. Ik zat in een kerk waar dat niet op die manier werd gepreekt. En we spraken ook niet in tongen en aanbidding, dat was er. Maar het was een hele fijne gemeente om in te zitten. Maar op die manier had ik het nog nooit eerder beleefd. En ik zat daar in mijn stoel en we zongen, 2 jonge tieners, bevlogen, blagen, onbesuisd waren we en ongeremd waren we ook. Maar toen was daar de Heilige Geest. En ik zat daar en de Heilige Geest, alsof er een gloed om me heen kwam, alsof er een vuurvlam om me heen kwam. Alsof de hele sfeer in het jeugdhonk veranderde. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest ergens binnenkomt. Ik merk het vanochtend hier ook als we aan het zingen zijn. Ineens, bam, is daar de kracht van God. Het is alsof God op onze lofreis afkomt. Zegt, ik wil jullie bezoeken. Ik wil in het midden van mijn gemeente zijn. En dat gebeurde die avond. En terwijl ik daar zat, was het alsof de Heilige Geest tegen mij zei, Stef, ik wil je helemaal hebben voor mezelf. En hij was onweerstaanbaar. Mag ik jou helemaal? Wil je alles aan mij geven? En hij was onweerstaanbaar. Hij was als een magneet. Ik durfde geen nee te zeggen, maar ik wilde ook geen nee zeggen. Het was alsof hij me uit mijn stoel trok. En ik weet nog dat ik schoot uit mijn stoel en ik belandde op mijn knieën met mijn gezicht op de grond. En ik zei, ja, Heilige Geest, ik wil u alles geven. U mag alles hebben. Laat er niets zijn in mijn leven dat niet van u is. En Heilige Geest zei het nog een keer, mag ik alles hebben, mag ik alles hebben? En ik zei, ja, Heilige Geest, u mag alles hebben, doordrenk me helemaal, neem me helemaal, vul me helemaal, van top tot teen. Ik wil u alles geven en ik wil niks voor u terughouden. En hoe meer die me nam die avond, hoe meer vlam, de vlam begon te vlammen. Hoe meer ik gedoopt werd en hoe dieper de blijdschap in me ging. En ik kan me nog herinneren dat ik lag daar op de grond en ik sprak ineens in een onbekende taal. Een tongentaal, een taal van de hemel waarvan ik nooit eerder had gehoord dat bestond. Ja, ik had er wel van gehoord, maar ik had het nooit eerder zo beleefd om in tongen te spreken. En ik denk, oh, dit moet het zijn waarover in de Bijbel geschreven wordt wanneer je in een tong spreekt. En de blijdschap van God, die knalde uit me, zeg maar. Herkenbaar? Heerlijk om over die dingen te spreken. Dan begrijp je waarom ik enthousiast ben. Ik was die avond werd ik niet meer dezelfde. Ik werd gedoopt in de Heilige Geest en vanaf dat moment begon het. Ik dacht dat ik Jezus al jaren kende, zo ongeveer. Alsof die zo uit de hemel kwam. En die weken daarna zat ik op de fiets naar school. En dan was ik zo vol van de Heilige Geest dat ik begon te zingen. En dat de blijdschap zo diep in mijn binnenste was dat ik dacht, wauw, wat gebeurt hier? O Heilige Geest, zei ik op een ochtend, ik weet het nog, ik fietste in Bennebroek op weg naar school. En zei, Heilige Geest, rustig aan, straks knal ik nog uit elkaar. Ja, ik zag elke dag 3 regenbogen. Waar ik ook keek, stond een regenboog aan de lucht. Ik heb nog nooit zoveel regenbogen gezien als in die tijd, ook daarna niet meer. Elke keer als ik keek, stond er ergens een regenboog. 'S ochtends en 's middags als ik weer naar huis fietste. En maar zingen. En maar lofprijs. Dus dit is waar de Heilige Geest zijn werk begint te doen in mensenlevens. Ook in de jonge mensen vandaag de dag. En hij heeft mijn leven veranderd. Amen. Heeft hij jullie leven veranderd? Daarom zit je hier. Je bent ergens gegrepen door de werking van de Heilige Geest. Ik zou willen zeggen door de energie van God zoals er staat ook in het Grieks, in de Efezebrieven en andere brieven. De Bijbel zegt, de Heilige Geest is de wind. Je ziet hem niet. Maar je voelt hem wel en je ziet zijn effect op mensenlevens. Je ziet zijn effect in je eigen leven. Je ziet misschien de boomtoppen zie je heen en weer gaan. Je ziet zijn effect, maar je kan de wind niet zien, maar je voelt het wel. De Heilige Geest, zegt de Bijbel, is als het vuur. Dat betekent dat je de Heilige Geest kunt doven. En als er nou één ding is wat je niet in je leven zou moeten doen als je christen bent, dan is de Heilige Geest doven door je eigen vlees. Door je eigen strijd misschien met zonde, met dingen die niet van God zijn. Want dat dooft het vuur van de Heilige Geest. En als het vuur van de Heilige Geest dooft, dan is je kaars straks uit. Dan heb je geen vlam meer in je leven. De Heilige Geest is het levende water, zegt de Bijbel, Johannes 7, vers 37. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als de Heilige Geest je binnenste heeft genomen, dan is het levende water dat uit je stroomt naar je omgeving, waardoor je impact en invloed hebt op de mensen om je heen. De Heilige Geest, zegt de Bijbel, is een persoon. En een persoon kun je bedroeven. Een persoon kun je grieven, zegt de tekst. De Heilige Geest is meer dan een energie. Hij is meer dan een kracht. Je kunt de Heilige Geest en de vlam van de Heilige Geest uitdoven. Maar je kunt ook zijn persoon grieven en bedroeven, zegt de Bijbel. Je kunt zeggen, de Heilige Geest is onze verbinding met de hemel. Hij haalt alles wat boven is in ons midden in de gemeente naar beneden als de Heilige Geest komt. Het is alsof hij ons contact met de Vader en de Zoon is. Als de Heilige Geest begint te bewegen in de gemeente, dan verandert alles. En dan is het alsof de dimensie van de hemel in het ons midden in de gemeente zichtbaar wordt. En in onze levens. Zoals het is in de hemel, leerde Jezus ons bidden. Zo ook op de aarde. Uw wil geschieden zoals het is in de hemel, zo ook op de aarde. Heer, laat uw koninkrijk komen. Omdat we uw kracht hier in ons midden zien en uw heerschappij hier in ons midden zien. Nou, zegt de Bijbel, de Heilige Geest maakt het werkelijkheid. Dat wat in de hemel boven is, in ons midden zichtbaar wordt hier op aarde beneden. Ik zeg wel eens, als je door de Heilige Geest gegrepen bent, dan spreek je misschien in tongen. En als je niet in tongen spreekt, dan willen we daar graag voor bidden. En als je in tongen spreekt, zeg ik, dan ga je online bij God. En dan download je openbaring vanuit God in je geest. En misschien duurt het nog jaren voordat het in je verstand landt. Maar ik kan me herinneren dat ik in die tijd en ook daarna, dat ik soms wel uren achter elkaar in tongen sprak. Er zijn er mensen die dat hier doen, dat je in tongen spreekt. En dat je gewoon niet kan stoppen met in tongen te spreken. Soms dan komen je gebeden, die schieten tekort. Maar als je door de Heilige Geest begint te bidden, dan spreek je in tongen. En dan ga je online bij God op Gods website en dan download je openbaring vanuit de hemel. En het komt in je geest en je voelt je gesticht, zegt ook Paulus dan in 1 Korinthe 14. En daar komt een moment dat je het ook gaat begrijpen en dat je het misschien onder woorden kunt brengen. Ik geloof dat de Heilige Geest de sleutel is om de geestelijke zegen die wij hebben ontvangen in Christus, waar Efeze 1 vers 3 ook over spreekt, die eerste versen van Efeze, daar staat dat wij gezegend zijn met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En dan denk ik bij mezelf, als ik dat lees, ja, wat heb ik daar nou aan? Als het in de hemelse gewesten is, ik heb die zegen nu hier nodig. Ja, maar zegt Paulus daar in Efeze, je bent ook gezeten in de hemelse gewesten. Je bent geboren boven, zeg maar, en vanuit boven. En de Heilige Geest is degene die geestelijke zegen hier op aarde in ons leven zichtbaar maakt. Hij is de werking van God. Jezus heeft het over de vinger Gods door wie hij de boze geesten uitdrijft. In Jeremia 31 heeft het over de vinger Gods die in ons binnenste de instructie en de principes van God schrijft. Zodat we gaan leven naar de wil van God. En dat we een passie hebben, een heilige obsessie hebben om Gods wil te doen zoals God het wil. En dan niet vanuit een opgelegde wet van buiten, maar vanuit een innerlijke drang van binnen. En de Heilige Geest is de enige die die drang in je kan leggen. Je kunt het niet uit jezelf. En zelfs als voorgangers bezig zijn, moeten ze niet vooral op de stoel van de Heilige Geest gaan zitten. Want dan maken ze het misschien wel erger dan dat het daarvoor was. Want de Heilige Geest doet een werk in mensenlevens die niemand kan doen. Een werk wat we uit onszelf nooit voort kunnen brengen, maar wat de Heilige Geest alleen kan. De Bijbel zegt, de Heilige Geest is de parakleet. In het Grieks de parakletos. Uit para en kaleo in het Grieks, langs zij geroepen. En Jezus zegt, ik ga naar de Vader. En als ik niet ga, dan kan de Geest niet komen, maar ik ga en dan zal de Geest komen. En de Geest is niet beperkt tot een menselijk lichaam, zoals de Heer Jezus wel was. Dus de Geest gaat eigenlijk veel verder nog dan dat Jezus begonnen is te doen. En dan zegt Jezus ook, jullie zullen grotere dingen nog zelfs doen dan dat ik deed. Want het zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Het boek Handelingen, en wij zijn aan Handelingen hoofdstuk 29, wat er na Handelingen is gebeurd vandaag. Maar dan zegt Jezus, ik zal hem bij jullie langs zij roepen. Als een vriend. En hij komt bij je langs zij en hij komt naast je staan. En hij komt naast je leven en hij komt in je leven. En hij is je vriend en hij neemt je mee. En hij zal heel veel dingen doen die nodig zijn in je leven om te doen. En hij zal heel veel dingen door je heen gaan doen. Hij is de langs zij geroepene. Is wat het betekent. Ik wil je vanochtend 5 voornaamste dingen geven. Die de Heilige Geest in onze levens doet wanneer we hem uitnodigen en wanneer hij ons neemt. Ik heb opgeschreven wanneer hij ons leven infiltreert. 5 dingen die er gebeurt. En dan bid ik dat als hij het levende water is, dat wij als een spons zullen zijn in die emmer van zijn levende water. En dat we ons helemaal zullen laten doordrenken. En misschien zeg je wel, nou Stef, ja, ik ben die spons wel, maar ik ben helemaal uitgeknepen door het leven. Dan bid ik vanochtend dat de Heilige Geest hier beweegt en dat je weer opnieuw als een spons zult zijn in het levende water van de Heilige Geest, van zijn aanwezigheid. En dat je weer opnieuw helemaal laat doordrenken met hem, de Heilige Geest, die alles verandert. Het allereerste wat de Heilige Geest doet, wat ik geloof, en ik ga een aantal dingen opnoemen, een stuk of 5, maar ik heb ze gegroepeerd omdat het is zoveel wat de Heilige Geest in ons kan bewerken. Maar het allereerste wat de Heilige Geest doet is, hij bewerkt onder ons en in ons een bovennatuurlijk christendom. Een christendom dat niet uit de aarde is, zou je kunnen zeggen. Een religie met rituelen waar wij proberen ons best te doen voor God en iets te bereiken voor God en God goedgunstig te stemmen, zoals het gaat in de religies van de wereld. Nee, de Heilige Geest bewerkt in ons dat wij een bovennatuurlijk hemelschristendom hebben. Jezus zegt tegen Nicodemus, Johannes 3, je moet opnieuw geboren worden. Het woord wat daar gebruikt wordt voor opnieuw zou je ook kunnen vertalen met van boven. Het woord in het Grieks is anna. Je moet van boven geboren worden, zegt Jezus tegen Nicodemus. Nico de mus. Ja, De leraar van Israël en een leider in Israël. Hij zegt, je hebt het nodig om opnieuw in de baarmoeder te komen. En dan zegt Nicodemus, maar hoe kan ik nou opnieuw? Moet ik terug dan de baarmoeder in? Nee, zegt Jezus, je moet uit de baarmoeder van God geboren worden. Een wedergeboorte meemaken en het is een opnieuw geboren worden. En het is een van boven geboren worden uit een andere dimensie. Want, zegt hij, wat uit vlees geboren is, is vlees uit de aarde. Maar wat uit de geest geboren is, is geest. En dat is als de wind, zegt Jezus daar. De wind waait waarheen die wil, je hoort zijn geluid, je weet niet van waar die komt en je weet niet waar die heen gaat. Zo, zegt hij dan, is een ieder die geboren wordt uit de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen dat Jezus heeft gezegd, als je uit de geest geboren bent, dan word je een windvlaag. Sommigen denken wel eens, we lijken net tornado's. Sommige mensen denken dat wel eens voor mij, als ze me zo bezig zien wel eens. Maar je wordt een windvlaag op aarde, geboren uit boven. Je wordt een bovenmens, heb ik opgeschreven. Een mens van boven, in plaats van een benedenmens. Dat betekent dat je misschien wel de ogen begint te krijgen van boven op je omstandigheden beneden. In plaats van dat je je omstandigheden beneden ziet en je blind staart op de problemen. Nee, zegt God, ik laat je van boven opnieuw geboren worden en ik geef je hemels perspectief. Paulus schrijft in Filippenzen 3 vers 20 dat je dan een hemelburger bent. Niet langer van de aarde, maar van de hemel allereerst. Waar je een nieuwe naam krijgt en een nieuwe bestemming en een nieuwe identiteit en een nieuwe persoon. Verwekt uit onvergankelijk zaad, zegt Petrus. En dan word je een eeuwig mens. Ik zeg wel eens, we zijn hemelburgers van een ander koninkrijk, maar het belastingpercentage, dat is wel hoger dan hier. Het is 100%. Jezus wil alles hebben, maar de zegen die we ervoor terugkrijgen, die is ook wel veel meer dan hier. Die is eeuwig. Jezus zegt, als hij bidt voor ons als gemeente, dan zegt hij, Heer, ze zijn niet langer meer van de aarde, ze zijn niet langer meer van de wereld, maar ze zijn nog wel in de wereld. En dan bidt hij voor eenheid en hij bidt voor de Heilige Geest en dan zegt hij dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen en dat ze door de Heilige Geest de aarde zullen beïnvloeden met de dingen van God. De Heilige Geest, heb ik al gezegd, gaf geboorte aan de gemeente. Een bovennatuurlijk christendom dat de discipelen niet konden bewerken, maar waar de Heilige Geest als het ware de verwekker van was en geboorte aan gaf toen het gebeurde met Pinksteren in Handelingen hoofdstuk 2. Wat Paulus zou schrijven, die nieuwe mens die geboren werd, in Efeze 2 vers 14, die wordt tot een volwassen man door de bedieningen en de werkingen van de Heilige Geest in Efeze hoofdstuk 4. Een bovennatuurlijk christendom. Niet een christendom uit de aarde. Niet een religie, niet een ritueel. Maar een bovennatuurlijk door de kracht bedouwd christendom. Van een andere dimensie. En dan kun je niet voorkomen dat het bovennatuurlijke karakter van God in je begint te groeien. Dat de vrucht van de geest begint te groeien. Hij verwekt in ons de bovennatuurlijke dingen van het karakter van God. De vrucht van de geest, Galaten hoofdstuk 5, voor alle Bijbelkenners. En dan is het dat je verder kan gaan door die vrucht van de geest in je relaties met andere mensen, dan dat andere mensen kunnen gaan. Omdat je het karakter van God hebt, heb je meer zelfbeheersing dan je omgeving, zeg maar. Toch? En meer zachtmoedigheid, en meer liefde, en meer blijdschap. En dan reageer je anders dan je collega's op je werk. Op dezelfde dingen, want je hebt iets van dat karakter van God in je. En misschien heb je ook wel iets van de heilige boosheid van God in je over dingen die niet goed zijn. Maar dat bovennatuurlijke karakter van God is wat je een bovennatuurlijk mens heeft gemaakt. En dan de bovennatuurlijke kracht van God onder ons. De Heilige Geest begint te bewegen met de gaven van de Geest. Ineens beginnen we te bidden voor genezing. Ineens beginnen we te bidden voor bevrijding. Ineens is daar die werking van de hemel in het midden van de gemeente. En worden we bovennatuurlijk bekwaam gemaakt om de dingen van God te doen. Wat Paulus zegt, wie is tot zulke taak bekwaam? En misschien zit jij al hier en ik denk het heel vaak van hoe ben ik nou tot deze taak bekwaam als ik vanochtend ook moet spreken. Maar de Heilige Geest komt en de Heilige Geest grijpt je en dan geeft je die bovennatuurlijke bekwaming van God. Waardoor je dingen doet die je uit jezelf nooit zou doen, maar die Hij je laat doen. Welke karaktereigenschappen zijn in je aan het groeien, als ik dat eerlijk mag vragen vanochtend? En dan, Welke gaven van de geest heb je? Niet iedereen heeft alle gaven, zegt Paulus in 1 Korinthe 12. Welke gaven van de geest? Ken jij de gaven van de geest die God jou gegeven heeft? Hebben jullie inzicht in je gaven? En wandel je ook in die gaven van de Heilige Geest? Een bovennatuurlijk christendom. Ik kan me herinneren dat ik die eerste weken dat ik gegrepen werd door de Heilige Geest voor het eerst, dat ik in mijn slaapkamer aan het bidden was en dat ik inzicht begon te krijgen in de geestelijke wereld. Dat ik een besef begon te krijgen dat de wereld groter is dan de wereld die ik zie, dan de zichtbare wereld. Dat er een onzichtbare wereld is waaruit de zichtbare wereld is ontstaan door het spreken van God. En dat er in die onzichtbare wereld werkingen en krachten en machten en geesten zijn. En dat mensen gebonden kunnen zijn door een geest. En dat er machten zijn, wereldbeheersers deze duisternis, zegt Paulus. Die werkzaam zijn en de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, schrijft Paulus in de Efezebrief. Een hele mond vol. Maar het is alsof de Heilige Geest je dan inzicht geeft in de geestelijke wereld, in de geestelijke dimensie. Het tweede wat ik heb opgeschreven. De Heilige Geest overtuigt mensen dat alles anders moet. Dat ze spijt krijgen van hoe ze leven. Dat er berouw komt, diep goddelijk berouw. Niet omdat andere mensen zeggen dat ze anders moeten zijn, maar omdat er van binnenuit een diepe innerlijke overtuiging komt dat hoe je leeft niet de weg is hoe God wil dat je leeft. Hij overtuigt mensen dat ze andere keuzes moeten maken. Hij overtuigt mensen dat ze opnieuw moeten beginnen. Jezus zegt dat in Johannes 16. Hij overtuigt de wereld wanneer hij komt van zonde. En hij overtuigt ze van gerechtigheid. Dat God het voor je mogelijk heeft gemaakt om opnieuw te beginnen. Want wie hij tot zonde heeft gemaakt, die heeft hij tot zonde gemaakt, Jezus, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Met andere woorden, je kunt altijd in Christus alles nog worden wat je bestemd bent om in Christus te zijn. En de Heilige Geest maakt het realiteit in je leven. Dat het niet alleen maar een bedenken is met gedachten, maar dat het werkelijkheid wordt in wat je beleeft. En dan zegt Jezus, hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Waarom? Omdat over zonde oordeel komt en omdat de overste van deze wereld geoordeeld is onder de heerschappij van Christus. Alles verandert als je door de geest wordt gegrepen. Je wordt geboren uit die hemelse realiteit, uit een andere dimensie. Je wordt geboren uit ander gedachtegoed, uit andere affecties, namelijk die affecties en die passies van God. Alsof God je ineens deelgenoot maakt van zijn affecties en zijn passie. Je gaat gedreven worden ineens door een andere agenda voor je leven. Ik kan me herinneren dat toen ik gedoopt werd in de Heilige Geest, dat ik een prediker wilde worden. Dat ik dacht, oké, het is misschien wel goed om registeraccountant te zijn, maar ik voel van binnen ineens een vlam beginnen te branden, dat ik iets anders wil dan wat ik eerst wilde. En dat had te maken met roeping, de reden dat ik hier sta. Dat ineens een ander patroon voor je leven komt, ineens andere doelen komen, ineens een andere agenda komt, de agenda van God voor je leven. Alles verandert. En ik zou willen zeggen, hoe meer je dan door de Heilige Geest wordt gegrepen, hoe meer je vult, dan kan het bijna niet anders dat je overhoop komt te liggen met je omgeving soms. Dat je niet meer kunt tevreden zijn met de status quo van je bestaan. Maar ook dat je niet meer tevreden kunt zijn met wat je in de wereld om je heen ziet. En misschien zelfs wel niet tevreden kunt zijn met wat je in de kerk beleeft. Dat je denkt bij jezelf, want er moet meer zijn. Er is meer, ik weet het, want ik voel het van binnen, het brandt in me. Wat de psalmist zei, ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders. Dat je een beetje vreemd misschien wordt. Dat mensen denken, ik ken jou niet helemaal meer. Wat gaat er toch in jou om? Een onbekende voor de zonen van mijn moeder, zegt hij. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Dat je zo gegrepen wordt door die passie van God. Die affectie van God. Die ogen van God en die roep van God dat hij iets wil doen. Dat je niet meer tevreden bent met hoe het is, met hoe de dingen zijn om je heen. En dan zegt hij, en de smaad worden van wie u smaden, zegt de psalmist, die komen ook op mij neer. Dat je deelgenoot krijgt aan, aan dat koninkrijk van God en dat je ziet dat het in de wereld anders is als dat hij het zou willen en dat je er misschien wel door moet lijden ook. Dat mensen zeggen van, joh, ik kan jou niet meer volgen. Ik begrijp jou niet meer. En dat je bij jezelf denkt, ja, ik begrijp mezelf eigenlijk ook niet helemaal meer. Heer, help, geef me wijsheid, wat is er toch aan de gang? Ja, en dan langzaam met de tijd begrijp je jezelf en kan je het uitleggen. Maar dan is er misschien wel smaad. Omdat je een passie voelt van binnen en een roep van God voelt en een wil van God voelt van binnen. Die ook de profeten hadden van het Oude Testament. Die mensen om je heen niet delen. Je wordt een ander mens. Ik kan me herinneren toen Oscar en ik zo bezig waren met deze dingen en gegrepen werd door de Heilige Geest. Dat de jeugd op onze jeugdgroep naar ons keek. En dat ze op een gegeven moment zeiden, jullie zijn gewoon een stel zedenpredikers. Ja, de predikers van goede zeden. We waren zo door de hemel bevangen geraakt. Dat we dachten, het moet anders, jongens. Zouden we niet moeten leven zoals we leven. Er komt zonder besef. Er komt berouw. Er komt een besef van de heiligheid van God. De Heilige Geest verwekt in je dat je het kwade begint te haten, omdat je ziet dat het kwaad zoveel kapot maakt. Je gaat van een vernieuwing van je denken, een metanoia, naar een veranderd leven, een metamorfose. Van een rups, door de Heilige Geest word je een vlinder. En dan vlieg je weg. En hoe meer je ziet van het beeld van God in de hemel, hoe meer je van hem ziet, door de Heilige Geest, hoe meer je op hem begint te lijken, want wij worden zoals degene waar we naar kijken. En dan wat ik ontdekt heb, en wat ook de Bijbel schrijft, is dat de Heilige Geest een ongeremde, een diepe, een uitzinnige, een extreme aanbidding verwekt. Zoals vanochtend. Yes! Laat je meenemen door de Heilige Geest in die lofprijs van God. En hij verwekt bidstonden die uit de hand lopen. Als de Heilige Geest in de bidstond komt, dan denk je, yes! Ik wil hier niet meer weg. En hebben we nog een programma? Nou, dat hebben we niet nodig. Dat vlamt in de fik van de Heilige Geest. Verstoort je bidstond bijna. Ik zeg, als de Heilige Geest is de aanbiddingsleider van de hemel. En hij leidt de hele kosmos, hebben we vanochtend nog gezongen, weer terug in de aanbidding en de eer van hem. Uitzinnige lofprijs. Dan begin je te dansen en te springen. Toen ik de Heilige Geest gegrepen werd, toen zat ik bij opwekking altijd vooraan. Dat was nog in Vierhouten in die tijd, in de jaren 80. En dan zat ik bij opwekking vooraan tegen het podium geplakt. Ik zat met mijn hoofd bijna in de plantenbakken en ik hoorde Kees Goedhart dan spreken. En dan werd ik gegrepen en ik snapte er niks van, maar ik voelde de Heilige Geest. Ik was nog te jong om het te begrijpen, maar één ding deden we daar, zo op dat oranje zeil. Dan gingen we springen en dansen en we waren niet meer te houden. En die leiding van opwekking die moest ons altijd een beetje tot rust zien te bedaren. Maar de Geest van God trok ons naar binnen in die aanwezigheid van God. En de aanwezigheid van God nam de aanbidding van God, die ochtenden altijd en die conferenties. Hij zal mij verheerlijken, zegt Jezus. Wanneer hij komt, zal hij mij verheerlijken. Hij is de aanbiddingsleider die naar Jezus wijst. En hij is de aanbiddingsleider die naar de Vader wijst, want door de Heilige Geest zeggen we Abba, Abba, de Geest van het Zoonschap. Er staat er in Handelingen dat de eerste gemeente, er staan allerlei kenmerken van wat de Heilige Geest was begonnen te doen. En zij loofden God. Ze konden gewoon hun snavel niet houden. Heer, u bent groot, u bent goed. Yes. God zegt, moet je luisteren, ik ben er niet in de eerste plaats voor jou. Jij bent er in de eerste plaats voor mij. Om mijn eer op aarde te zijn en mijn eer op aarde te verkondigen. De Heilige Geest doet je op je knieën gaan. De Heilige Geest ontwapent je. Hij neemt je muren weg en hij ontwapent je. En je kan niet anders dan tot overgave komen. Al die samenkomsten waar ik in die tussentijd inmiddels ben geweest, heb ik gezien dat als de Heilige Geest kwam, mensen tot totale overgave en aanbidding van hem kwamen. En al die samenkomsten heb ik gezien dat de hemel openging en God op de lofprijs afkwam van zijn kinderen. Misschien is wel een van de grootste kenmerken van een door de Heilige Geest bezochte gemeente, dat we een aanbiddende gemeente zijn. Die het over Jezus heeft en over de Vader heeft. die omhoog kijkt. Dus u bent geweldig, u bent groot, u bent goed, u bent mooi, u bent prachtig. U bent een lieve schat. Zoals Herman Boon dat altijd zo mooi kan zeggen. U bent een lieve schat. Ik kus u. Vierde, de Heilige Geest is de geest van de waarheid, zegt Jezus. Lees het maar. Hij onderwijst ons de dingen van God. En hij maakt ons vertrouwd met de diepte van God. Hij maakt ons bekend met Gods gedachten, met het mysterie van God. Door de Heilige Geest leren we hem kennen. En door het woord beginnen we ook te begrijpen wat er in hem omgaat. Dan zit je in de Bijbel te lezen en ineens, boem, springt het op van het papier. Ineens lees je iets en dan word je gegrepen en dan denk je, dit heb ik nooit eerder gelezen. Staat dit in de Bijbel? Ja, het staat er echt. En denk je bij jezelf, heeft God de Bijbel herschreven? En dan zegt God, nee, het is er altijd al geweest. Maar ineens zie jij wat je moet zien, dan springt het van het papier. En dan zegt God, ja, dit is mijn stem die tot je spreekt. Wanneer hij komt, zegt Jezus, de geest van de waarheid, zal hij jullie de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft, wat hij gehoord zal hebben in de hemel, dat zal hij tot jullie spreken en hij zal de toekomstige dingen aan jullie verkondigen. Hij zal, zegt Jezus, wat van mij is nemen en het jullie bekendmaken. De Heilige Geest is de geest van openbaring. Dan wordt het ineens niet rationele kennis, nee, door de Heilige Geest wordt het openbaringskennis van binnen. Wat geen oog heeft gezien, zou Paulus later schrijven in 1 Korinthe 2. Wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Alles wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Wauw. Want ons heeft God het geopenbaard, zegt hij, door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen en hij doorzoekt ook zelfs die diepte van God, want hij is God. En hij maakt die diepte van God aan ons bekend. Als de Heilige Geest ons onderwijs geeft, dan wordt het openbaring. En als het openbaring wordt, dan verandert het direct je leven. Hij is een meesterleraar, zou je kunnen zeggen. En dan, als vijfde, hij maakt van angsthazen, maakt hij vrijmoedige predikers en getuigen van de opstanding en van alles wat Jezus heeft gedaan. Hij maakt van Petrus iemand die hem verloochende. Ten tijde van Gethsemane en de periode van het kruis, van de kruisdood. Tot iemand die met Pinksteren vrijmoedig sprak. Zonder vrees over wat er was gebeurd veel eerder. Petrus werd van een angsthaas, een man van affectie voor de dingen van de hemel. Die preekte alsof er gewoon helemaal niks van hem gestolen kon worden. Al zou het zijn leven kiezen of nemen, dan nog zou hij spreken van die dingen van God. De angst was weg. En de totale vrijmoedigheid was daar. Het is zoals de profeten van het Oude Testament. Als de Heilige Geest je grijpt, dan word je gegrepen door wat in het Hebreeuws staat. De last van het woord van de Heer. De massa devar Adonai, de last van het woord van de Heer, de massa, alsof er een hemelse bedouwing komt en een hemelse grip waarin je terechtkomt, alsof er een hemelse boodschap komt en die pakt je en die drukt op je en je moet het kwijt. Wat Jeremia zou zeggen, het is als vuur in mijn botten. Dat je zo vrijmoedig bent dat je spreekt omdat de geest van God iets in je heeft gelegd wat van God komt. En je kan niet anders dan daarover spreken. En dan ga je op weg met die boodschap van God. Die vriend van Job die had dat, Elihu. Elihu die kwam bij Job en die luisterde naar de verhalen van de vrienden van Job. De drie oudere mannen die op hem in hadden zitten praten. En dan zegt op een gegeven moment Elihu, die zegt, nou moet jullie luisteren, jullie lieve oude mannen. Jullie hebben een hoop mooie dingen te zeggen, maar ik hoor nog steeds niet de wijsheid van God over jullie lippen komen. En hij is teleurgesteld en hij is boos, want hij zegt tegen hun, ik had wel wat meer verwacht van mensen van jullie leeftijd. En Elihu is een jonge knaap. En dan begint hij te spreken op een bepaald moment in het hoofdstuk van Job. Lees maar in het boek Job. En dan zegt hij tegen Job, Moet je luisteren, ik wil spreken nu, ik wil mijn mond open doen, want ik ben als een fles wijn van binnen. Zo ongeveer, als ik het even in mijn eigen woorden mag zeggen. Ik ben als een fles wijn en het borrelt van binnen en de kurk schiet eraf, zeg maar. Als een fles champagne, flink geschud, diep van binnen heb ik dingen die ik je zeggen wil, die van God komen. En dan begint hij te spreken, Elihu, en dan leidt dat weer Job tot een nieuwe aanbidding en tot een ontmoeting met God vanuit de woorden van Elihu. Elihu, die misschien wel ook een aanbiddingsleider is in het boek Job. Hij begint te spreken over de grootheid en de goedheid en het plan van God. En dat God veel groter is dan de zicht die Job op hem heeft. Maar hij zegt, van binnen ben ik als een fles wijn, als een zak gevuld met wijn. En het moet eruit. Zo ongeveer is iets wat de Heilige Geest in ons wil bewerken als wij christen zijn. En als wij door hem gegrepen worden, dat we diep van binnen de wijn van God hebben. Dat we zelf een wijnzak worden en dat we als een fles champagne zijn. En bang, laat de kurk er maar af knallen, zeg ik dan. En spreek dan maar van wat hij je gegeven heeft. Zoals Petrus die dag.